De kerkenraad maakt u het volgende bekend. De derde collecte is vandaag bestemd voor het evangelisatiewerk in Gent. In ondertrouw zijn opgenomen Sander Meijer en Els Kraaienveld. Hun huwelijk zal 23 januari worden bevestigd in de Oude Dorpskerk te Harmelen door dominee L.A. de Butter. Deze dienst begint om 7 uur. Eveneens in ondertrouw opgenomen Gert-Jan van der Plicht en Julie Telouw. Hun huwelijk zal 24 januari worden bevestigd door dominee K. Visser. Deze dienst begint om 14:30. Dit, zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. Het tweede van 36. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen het derde vers van Psalm 116. Och Heer, och wierd mijn ziel, door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig, en onze God ontfermt zich op het gebed. Daarna vindt de schriftlezing plaats, die kunt u vinden in Openbaringen 6. Wij noemden nu Gods wet, Psalm 116 vers 3 en daarna Openbaringen 6.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte de zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En ik zag, toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en die erop zat, had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwon. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit, dat rood was. En die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde, en dat zij elkander zouden doden, en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen hij het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard, en die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zei, een maatje tarwe voor een penning en 3 maatjes gerst voor een penning en beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zei, kom en zie. En ik zag en zie een vaalpaard. En die daarop zat, zijn naam was de dood en de hel volgde hem na. En hen werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde met het zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan ieder werd lange witte klederen gegeven en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. En ik zag, toen het zesde zegel geopend had, en zie, er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn rijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de troon des lams. Want de dood, want de grote dag zijn storms is gekomen en wie kan bestaan? En toen zij het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen degene die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En ze riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen. En aan een iegelijk worden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. En ik zag, toen het zesde zegel geopend had, en zie, er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde en de grote en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de rotsen der bergen. En ze zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van de aangezicht desgene die het troon zit en van de toorn des lams. Want de grote dag zijn storens is gekomen en wie zal bestaan?
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Openbaringen 6, de versen 9 en tot en met 11, zoals u dat zojuist is voorgelezen. De versen 9 tot en met 11 gaat over het verbreken van het vijfde zegel. In onze voorbeden willen wij denken aan de zorgen die er gekomen zijn in het gezin van Jaco en Ada Anker. Zij hebben het bericht gekregen dat hun kind Noah Anker botkanker heeft. Komende week zullen ze nog naar het ziekenhuis gaan voor onderzoek en ook verder eventueel te horen welke behandeling ze kan krijgen. Dan is broeder Aartereost gevallen. Hij ligt in het Maastad ziekenhuis. Hij hoopt de komende week weer thuis te komen. Hij heeft een wond opgelopen op zijn hoofd. Gaat wel goed met hem op zich. Dan zuster Van Wijk Smit heeft weer een ernstige boodschap gekregen dat er opnieuw weer een gezwel gevonden is in haar darmen. En we willen ook Esther opdragen aan de Heere. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo naderen we voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht. U bent de levende God en u regeert. Zo zijn we het nieuwe jaar ook begonnen. En Heere, nu we alweer een aantal weken dit nieuwe jaar zijn ingegaan, dan komt het er zo op aan dat we daar ook bij leven, bij die Gods regering. En Heere, zou u ons dat willen laten zien, opdat wij ook zo naar uw huis zijn gekomen, opdat wij ons ook zo gezet hebben onder uw woord, en dat ook zo uw knecht voor uw aangezicht nadert om de mond van de gemeente te mogen zijn aan de troon der genade. En Heere, dan komen we allereerst met de nood van de gemeente. Dat is toch uiteindelijk onze zielennood. En geef dat we dat ook beseffen. Want ook vanuit de tekst laat u ons zien dat wij een ziel hebben. Een ziel die geschapen is voor een nimmer eindigende eeuwigheid. En dat die ziel niet zal sterven. Maar dat die ziel bestemd is voor wat er hiernamaals komen zal. En dan is ons leven zo bepalend. Dan zal hier een eeuwigheidsbeslissing genomen worden. En wij bidden u of gij dat toch op ons hart wilt binden. Opdat wij werkzaamheden zouden krijgen voor de eerste keer met onze ziel. O Heere, daar hebben we Heilige Geest zo bij nodig. Wilt u onze blinde ogen daar toch voor openen, opdat wij ons niet blind zouden staren op de dingen van deze aarde, die immers voorbij gaan. En we belijden voor uw aangezicht dat we daar nou juist zo druk mee zijn. Ook als we weer letten op de achterliggende week. En wij bidden u of gij ons daarvan wil bekeren. En stil wil zetten. En gedenk ook aan degenen die stilgezet zijn, die daarmee worstelen, die daar bekommerd om zijn, die het gevoelen ziel verloren, al verloren, ziel behouden, al behouden. O Heere, geef toch de genade dat zij hun ziel mogen wegdragen als een buit, om behouden te worden bij u alleen. Door uw genade. En degene die daar iets van mogen kennen, dat gij u ontfermd hebt over hen. Dat zij hoe langer hoe meer ingeleid mogen worden in dat wonder van dat eeuwige welbehagen van u. Dat gij naar hen hebt omgezien. En dat gij u in Christus zich ontfermd hebt over een arm en een verloren zondaar en een zondares. En wij bidden u of gij ook hen wilt geven dat ze vanuit het woord van deze morgen mogen verlangen naar het einde. Het einde aller dingen. Naar de voltooiing van de verlossing. En naar de dag van uw wederkomst, Heer Jezus. Waarin u gekroond zult zijn als de koning der koningen. En dat alle knie zich zal buigen voor u. En Heere, wij bidden u, geef dat het voor ons dan niet te laat zal zijn. Maar dat wij in dit leven er toch uit genade mogen buigen onder u. En die goede koning mogen leren kennen tot zaligheid. En Heere, dan bidden we u voor de gemeente, voor allen die bedroefd zijn, Wees met de rouwdragenden in ons midden, aan hen die langdurig ziek zijn, die aan huis gebonden zijn, die meeluisteren via de kerktelefoon. Wees met onze broeder Tereos die in het ziekenhuis ligt. Heere, wilt u hem bezoeken met uw heil, zodat hij zich ook niet alleen zal voelen en hem ook weer spoedig thuis brengen. En dan leggen wij ook de zorgen van Noah voor uw aangezicht neer. U hebt het zelf gezegd, breng uw zoon hier tegen die vader van de maanzieke knaap. En Heere, u kende ook de strijd van die vader. Hij riep het uit, Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid toch te hulp. En daarom schenkt Jaco en Ada toch datgene wat ze nodig hebben. Geef hen toch een kruimel van dat ware geloof, Heere. En niet alleen een wondergeloof, dat gij een almachtig God bent en dat gij wonderen kunt doen. Maar zou u hen ook juist in deze weg te sterk willen worden en ook dat ware geloof willen schenken. Dat het niet alleen gaat om het lichaam van Noah, maar ook om de ziel van Noah en van henzelf en van de kinderen. En dan smeken we u, o almachtige en genadige God, of gij het toch zo wil leiden dat ook Noah geholpen kan worden. Zodat er een wonder gebeuren mag tot verheerlijking van uw naam. En niet alleen voor haar lichaam, maar ook voor haar ziel. Zodat wij ons mogen verwonderen over uw grote daden en uw grote genade. En sterk en ondersteun dan de ouders en de grootouders. Heere, wij bidden u dat ook voor de grootouders, want u weet ook hoe moeilijk zij het ermee hebben. Wilt u hen ook gedenken in bijzondere omstandigheden? En geef dat wij als gemeente ook gevoelen dat er een sprake van uitgaat. Dan dragen we ook zuster Van Wijk aan u op. O heren, wat een teleurstelling moeten ze toch weer incasseren. Nu onze zuster weer een klein beetje aan het opknappen is. Maar nu weer in haar leven een gezwel geconstateerd is. En dat ze weer die moeilijke weg zal moeten gaan om geopereerd te worden. En wij bidden u voor haar en voor haar man. Of zij het mogen ervaren, het is Israëls God die krachten geeft van wie het volk zijn sterkte heeft. Zijn naam is Heere der Heren. Wilt u hen overgave geven en kon het zijn dat onze zuster gespaard mag worden. Maar wilt u bovenal haar genadig zijn naar de grootheid van uw barmhartigheden. Zo dragen we ook Esther aan u op. Heere, u weet van haar strijd. En wij bidden van u of gij in die strijd wilt geven die woorden die gij eens gesproken hebt tot het volk Israël. Zeg tot de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. En ik zal voor hen strijden en gij zult stil zijn. Al lijkt het een weg, Heere, die niet te banen is. Zoals het volk Israël ook vastliep aan de Schelfzee. Maar dat zij het mogen beleven. God baande door de woeste baren. Een brede stromen ons een pad. Heere, gedenk ons dan zo in uw gunst en goedheid en verhoor ons alleen omwille van de verdiensten van Christus. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 13, vers 1, 2, 3, 4 en 5. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven, terwijl we zingen Psalm 13, vers 1, 2, 3, 4 en 5. Ja, dat was wat een onbekende melodie, maar het ging goed, organist. Echt een psalm die past ook bij de prediking van deze morgen. En straks na het amen van de prediking zingen wij psalm 43 en daarvan het eerste vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. Het eerste vers van psalm 43 na het amen van de prediking. Gemeente, we zijn bezig met het behandelen van het moment dat het lam dat grote boek heeft genomen en de zeven zegels gaat verbreken. En vorige week zondagochtend hebben wij de eerste vier zegels met elkaar behandeld en toen hebben wij gezien vier paarden, jongens en meisjes. Bedankt ook voor de tekeningen die ik gekregen heb. Dat is toch altijd weer mooi, treffend, als je dat krijgt, want dan zie je ook, ze hebben er even over nagedacht. En dan zie je ook dat witte paard op zijn, en de ruiter die erop zit, dat is Christus, niet waar? En dat hij die andere drie paarden in de gaten houdt. En dat hij ook beslist waar, op het moment waarop die paarden dan losgelaten zullen worden. En dat het dan vooral gaat bij die vier paarden over wat er op de aarde allemaal gebeurt. Maar wat gebeurt er eigenlijk in de hemel, jongens en meisjes, gemeente? En daar bepaalt ons het vijfde zegel bij. Als we luisteren naar Christus, verbreekt het vijfde zegel van Gods heilsplan. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. De eerste gedachte is wat Johannes ziet. En dat kunnen we lezen in vers 9. En toen het vijfde zegel geopend had, dus dat is het lam, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. Dus dan gaat het over wat ziet Johannes dan in de hemel. En het tweede is wat hoort Johannes. Dat is vers 10. En zij riepen met grote stem zeggende: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en breekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En het derde is wat Johannes vertroost. En dat is vers 11. En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. Dus Christus verbreekt het vijfde zegel. En gemeente, jongens en meisjes, dan wordt zijn aandacht dus gevestigd op wat hij ziet in de hemel. Dat is het eerste. En wat hij hoort uit de hemel, dat is het tweede. En wat hem vertroost uit de hemel. Wat ziet Johannes eigenlijk? Probeer het ook in je gedachten even mee te maken. Er staat in onze tekst: en toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik een altaar in de hemel. Dan komen we meerdere malen tegen in het boek Openbaringen. Dat Johannes dingen ziet die voor hem niet onbekend zijn. Waar zag hij dat altaar? In zijn gewone leven, jongens en meisjes. Dat zag hij in de tempel. Nee, hij zag niet allebei de altaren. Eén altaar kon je wel zien. In de tempel, dat was het brandofferaltaar, op dat grote plein. En het andere, dat was het reukofferaltaar. Dat ene, dat brandofferaltaar, dat weten jullie wel, dat was bestemd om een zoenoffer en een dankoffer te brengen. Wanneer de oudtestamentische gelovige dan met een lammetje kwam, Dan werd dat bloed opgevangen tot verzoening van de zonde. Maar ook werden er spijsoffers en dankoffers gebracht. En dat andere altaar, dat stond in het heilige. Niet in het heilige der heiligen, maar in het heilige. Dat was het reukofferaltaar. En dan ging de priester met een vurige kool naar binnen. En dan stak hij wierook aan. En dan die geur die verspreidde zich over het hele tempelplein. En dan wist het volk, nu is de priester aan het bidden. Welk altaar ziet Johannes dan als hij in de hemel dat ziet? Dat is moeilijk te zeggen. Het gaat niet zozeer om een letterlijk altaar, dus dat in de hemel daar ook een altaar staat. Maar, zeggen onze kanttekeningen terecht, om een geestelijk altaar. We kunnen denken aan wat er staat in Hebreeën 13, vers 10. Wij hebben een altaar, zegt Paulus, en dan zeggen onze kanttekeningen namelijk Christus. Dus als hij dat altaar ziet, dan moet je denken aan de Heere Jezus. En de betekenis van het altaar past dan ook bij de oudtestamentische altaren. Zowel dat brandofferaltaar als dat reukofferaltaar. Beide altaren symboliseren eigenlijk ook de Heere Jezus. De Heere Jezus die immers zichzelf heeft opgeofferd als een zoenoffer, maar ook het ware dankoffer voor zijn kerk. Maar die tegelijkertijd ook het reukofferaltaar is, omdat hij immers in de hemel dag en nacht bidt voor zijn kinderen. Nu, dat ziet dus Johannes. En dan lezen wij, dan ziet hij onderaan dat altaar, en dan moet je eventjes in dit geval denken aan dat brandofferaltaar, want dat zagen de oudtestamentische gelovigen ook in de tempel, die hoge, grote vierkante kubus. De zielen onder dat altaar. En dat moet je natuurlijk ook symbolisch verstaan, gemeente. Dat zij daaronder zijn. Net zoals dat het bloed vloeide onder het altaar wanneer er een dankoffer werd gebracht. Dan dat bloed van de dieren werd dan onder het altaar gesprengd. En zo ziet Johannes de zielen onder het altaar. En dat betekent onder het zoenoffer van Christus. En onder de voorbeden van Christus. Heinrich Bullinger die schrijft in zijn prachtige verklaring als onder een schild waaronder ze veilig zijn. En dan citeert hij een oude kerkvader en dan zegt hij, zowel in dit leven als na dit leven zijn Gods kinderen veilig onder dat zoenoffer en onder die voorbeden. En onder dat offer en onder die voorbeden bevinden zich dan die zielen onder het altaar. Als een plengoffer. Die zielen die hebben zich gegeven in de dienst van de Heer. En dat blijkt ook wel als we verder lezen, dat het hier gaat om een bepaalde groep van de zielen die in de hemel zijn. Want er staat in onze tekst, de zielen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. Dus het gaat om een specifieke groep mensen. Ze zijn gedood. Allereerst om het woord Gods. En wat betekent dat? Nu, kijk eens jongens en meisjes. Ik heb hier een Bijbel in mijn hand. Zij hebben in hun leven vastgehouden aan dat woord van God. En ze hebben gezegd, dat woord van God, dat heeft voor mij gezag. En daar zal ik geen duimbreed van wijken. Ze hebben dus niet gezegd zoals die PKN-dominee zei in een interview, dat het woord van God een mythologisch boek is, door mensen bedacht, waar je vandaag aan de dag niet meer aan hoeft te houden. Daarom moet je goed luisteren, jonge mensen, hoe er omgegaan wordt met het woord van God. Er zijn ook PKN-dominees die wel dat woord van God als gezaghebbend handhaven, hoor. Begrijp me goed hoe ik dat bedoel. Kijk, en deze zielen die zijn daarom gedood. En nou laat je dat woord van God los, want anders dan dood ik je. Wat zou je doen? Voel je, deze mensen die hielden dat niet los. En die zijn daarom gedood. Om dat lieve woord van God. En om het getuigenis die zij hadden. Dat is toch nog weer wat anders. Want in dat woord van God, daar staat een heel belangrijk getuigenis. En dan gaat het hier vooral om het getuigenis dat Jezus van Nazareth de Messias is. De Christus is. De van God gezonden zaligmaker naar deze aarde. Dat je echt daarvan getuigt. Levend. Getuigd. Zoals die zielen dat gedaan hebben. Ze hebben gezegd, daar neem ik nooit geen afstand van, dat de Heere Jezus de Zoon van God is. En dat de Heere Jezus zijn bloed gegeven heeft tot verzoening van mijn zonden. Daar gingen die mensen voor de dood in. En dat hebben ze dan ook met de dood moeten bekopen. En wij weten uit de kerkgeschiedenis dat vele duizenden in de loop van de eeuwen daar hun leven voor gegeven hebben. Ik denk aan die oude bisschop Ignatius, die gevangen genomen werd en geplaatst in een hele grote tribune van duizenden mensen. En daar stond hij in het midden. En toen ging er een groot hek omhoog. En je snapt het wel, jongens en meisjes, er kwamen hongerige leeuwen kwamen daaruit. En die mensen die zagen tot hun vermaak dat die oude bisschop, die dominee, verscheurd werd door de leeuwen. Omdat hij vasthield aan het woord van God. Denk aan een andere bisschop, Polycarpus. Die vastgebonden werd aan een paal. En onderaan zijn voeten werd allemaal droog hout neergelegd. En het vuur werd aangestoken en hij werd levend verbrand. En denk aan de vele martelaren die ook hier in ons vaderland gedood zijn omwille van het geloof. En ook in deze eeuw gebeurt het nog steeds, gemeend. Maar als je dan goed leest in onze tekst, dan zijn die zielen dus onder het altaar te zien. En het blijkt dan uit onze tekst dat deze zielen een bepaalde gestalte hebben. Want dat kunnen we ook straks vernemen. Ze kunnen roepen. Ze hebben dus een stem. En straks in vers 11 zullen we ook horen dat zij witte kleding dragen. Dus ze hebben een bepaalde gedaante. Wat dat precies is, dat weten we niet, want hun lichaam is immers begraven. Ik heb het van de week ook bij onze catechisanten gedaan, maar moet je eens kijken, jongens en meisjes. Kijk, ik heb hier een glas in mijn hand, nietwaar? En als ik dat glas omkeer, dan begrijp je natuurlijk wel wat er gebeurt. Dan valt het water eruit en dan komt dat hier op de rand van de preekstoel. Kijk, en dan kan het vloeien op de grond, nietwaar? Kijk, en als nou dat glas je lichaam is, dan zal het een keer gebeuren dat datgene wat in je lichaam is, eruit zal vloeien.
En wat is dat? Wat is dat? Nee, dat is geen water. Maar dat is je ziel. Denk je er wel eens aan? Jongens en meisjes, we vinden het natuurlijk allemaal heel erg dat Noah zo erg ziek is. Maar dat kan jou ook overkomen. We hebben een ziel. Die ziel die is bestemd voor de eeuwigheid. Zul je dat nooit geloven, dood is dood. Dat is echt niet zo. Je lichaam gaat tot ontbinding over, maar je ziel gaat op tot God. En dan naar haar eeuwige bestemming, of een eeuwig wel, of een eeuwig wee. Ziel verloren is al verloren. Ziel behouden is al behouden. Kijk, en deze zielen die hun leven hebben gegeven voor het woord van God, die bevinden zich onder het altaar bij de Heer. En dat ziet Johannes, die werkelijkheid. Hé, luister eens. Wat hoort Johannes? Onze tweede gedachte. En zij riepen met een grote stem, zeggende: hoe lang, o heilige, waarachtige heerser, oordeelt en breekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Luister, kinderen, ze riepen dus met een hele grote stem. En dat betekent dat zij heel indringend roepen. Noem het bidden. En als je goed luistert naar de inhoud, dan blijkt dus dat toch op de een of andere manier die zielen contact hebben met de aarde. Dat ze op de een of andere manier wel op de hoogte zijn van wat er op de aarde allemaal gebeurt. Hoe dat precies is, dat weet ik ook niet. Maar uit het roepen blijkt dat ze een sterk verlangen hebben. Ergens naar. En wat denken jullie, jongens en meisjes? Waar zullen ze een verlangen naar hebben? Deze zielen onder het altaar. Ze hebben een verlangen naar de wederkomst van de Heer Jezus. Naar het einde van de wereldgeschiedenis. Naar de grote oordeelsdag die plaats zal vinden. Als hun lichamen op zullen staan uit de graven. En dat die zielen zich wil verenigen met dat lichaam. Dan gaan ze weer terug. Denk aan dat glas. Denk aan dat water. Daar verlangen ze naar. Daar bidden ze ook om. Daar roepen ze om. Hoor eens wat ze zeggen. Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser. Laten we daar eerst eens even bij stilstaan. Wie zij aanroepen. Ja, zegt iemand, ze bidden tot God, dominee. Maar toch moeten we goed lezen. In het tekstverband kunnen we concluderen, gemeente, dat zij roepen tot het Lam. En dat is de Heer Jezus. God de Vader heeft immers aan hem de volmacht gegeven om zijn raad uit te voeren. En daarom bidden ze tot het Lam. En let er dan eens op hoe zij hem aanspreken. O heilige en waarachtige heerser. Daarom als deze zielen onder het altaar hem de heilige noemen, dan beleiden ze daarmee dat hij zonder zonde is. Maar ze belijden daarmee ook dat hij vrijmachtig is. Dat het dus aan hem is om dat tijdstip te bepalen. En niet aan ons mensen. Ze buigen onder zijn koningschap en zijn heerschappij. En vervolgens zeggen ze waarachtige. En dat wil zeggen, hij die zich aan dat woord houdt. En daarom is het zo belangrijk om bezig te zijn met de profetieën die nog onvervuld zijn. En dat je daarop gericht bent, ook met het oog op de bekering van Israël bijvoorbeeld. En met het oog op onze bekering voor onze gemeente. Het einde der tijden is nabij. Maar die zielen geven het over aan die heerser. Zo noemen ze hem immers. O heilige en waarachtige heerser. En daarmee zeggen ze, u bent de rechter. En de wreker. Het staat immers ook in datgene wat Johannes hoort. Hoe lang oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Hé. Luister eens even naar dat gebed. Ze bidden dus om wraak. Daar in de hemel, waar alles zo goed is, waar alles zonder zonde is, bidden ze daar dan om wraak, dominee? Dat past toch helemaal niet in de hemel? Wraakgevoelens, die horen toch op de aarde thuis, ja, horen, hoor eens even. Is dat wel terecht wat je zegt? Mag je wel wraakgevoelens koesteren? Nee, toch? Nee. Maar er zijn ook andere wraakgevoelens. Er zijn heilige wraakgevoelens. We komen ze tegen in de psalmen. Eén van die psalmen hebben we gezongen met psalm 13. Maar je komt soms wel eens dingen tegen in de psalmen dat je misschien als vader zegt, ja, kan ik dit wel lezen aan tafel als ik lees wat hier toch staat? De wraakpsalmen in het Oude Testament bijvoorbeeld. Maar gemeente, men moet altijd goed bedenken als het gaat om de wraakpsalmen in het Oude Testament en ook dit wraakgebed in de hemel van de zielen onder het altaar, dat het hier niet gaat om menselijke wraak, maar dat het hier gaat om de eer van God. Omdat de eer van God geschonden is en dat die eer die geschonden is gebroken moet worden. Ja, maar dominee, als ik het toch goed lees in de tekst, dan staat er, wanneer oordeelt en breekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Dan gaat het toch om hun bloed, hun tranen en hun lijden. Ja, maar die zijn dierbaar in Gods oog. Zij hebben hun bloed vergoten omwille van het woord van God en om de eer van God, gemeente. En daarom verlangen zij naar de wraak van God en zij zeggen, Heere, hoe lang duurt het nog dat gij oordeelt en breekt over ons bloed? Het gaat toch om de hoogste trap van de verheerlijking van Christus? Ja, gemeente, wat moeten wij met dat gebed? U en ik. Allereerst moeten wij ervan schrikken wanneer we nog onbekeerd zijn. En zeker wanneer wij diep in ons hart misschien wel een hekel hebben aan het volk van God en aan de knechten van God. Dat we dat knap lastig vinden. Dat ze zich in onze buurt bevinden. En dat ze mij elke keer moeten waarschuwen. En dat je diep in hun hart misschien ze wel wegwenst. Soms bespot. Soms verdrukt. Dat gebeurt in deze wereld. Soms belasterd. Opzettelijk iets over hen vertellen wat hen in een kwaad daglicht plaatst. Gods kinderen, Gods knechten. En achtervolgt, dat kan hoor. Dat kan op een subtiele wijze, dat je altijd probeert om bij hen gebreken te ontdekken en ze dan daarna uit te vergroten. En dat is nou een kind van God. En die gaat aan het avondmaal en dat is nou een knecht van God. Kijk, en dan gaat het hier om de zielen onder het altaar die daar uiteindelijk ook om gedood zijn. Mensen die zo'n hekel aan die christenen hadden, dat ze zeiden, ik heb maar één ding op het oog en dat is om ze uit de weg te ruimen. Kijk, en daar wordt nou om gebeden. Om wraak. Zul je daaraan denken? Want dat is een ernstige zaak, dat als in de dag der dagen Gods knecht daar staat en jij komt voor de troon te staan, of je moeder die je misschien met tranen gewaarschuwd heeft, dat ze op dat moment aan Gods kant staan. Hoe lang, o Heere, oordeelt hem, wreekt gij niet het bloed, ons bloed? Is daar vergeving voor, dominee? Jazeker. Denk maar aan Paulus. Hoeveel bloed had hij niet vergoot? Hoeveel mensen had hij niet in de gevangenis gedaan? En wat had hij niet een hekel aan Gods knechten en Gods kinderen? En daar waren er ook al gedoopt. En hij kon niet meer naar die mensen toe om vergeving te vragen. Maar de Heere ontfermde zich over deze vervolger der gemeente. Daar is vergeving voor, geliefden, maar het zijn wel roepende zonden die naar de hemel roepen. De eerste martelaar, wie was dat, jongens en meisjes? Dat was Abel. Dan lees je ook dat God tegen Kaïn zegt dat het bloed van Abel, dat roept naar de hemel om wraak. En zo is het. En zo zijn er meerdere zonden, gemeente, die roepen naar de hemel om wraak. Het wordt bijvoorbeeld ook gezegd van de zonde van Sodom en Gomorra. Het wordt bijvoorbeeld ook gezegd van de verdrukking van de weduwen en de wezen. Exodus 22, vers 23. Het wordt gezegd van het inhouden van arbeidsloon. En de verloren zoon die heeft het heel goed in de gaten als hij tegen zijn vader zegt, ik heb gezondigd voor de hemel en voor u. Mijn zonden die roepen om straf, om wraak. Dat is een heilige wraak, gemeente. En laat dat voor ons allen toch een waarschuwing zijn. Want nu mogen we nog onder het liefelijke heden der genade zijn. En mag die schuilplaatsje nog aangewezen worden. Waaronder je veilig kunt zijn. Tegen de toorn van God die opgespaard wordt door de zonde en de ongerechtigheden van de mens. En waar die zielen om bidden en om smeken, Heer, hoe lang nog, hoe lang duurt dat nog? Krijgen ze een antwoord op dit gebed? En dat brengt ons bij onze derde gedachte, wat Johannes vertroost. Het antwoord, gemeente, dat zullen we voor een klein stukje behandelen, want uiteindelijk is het antwoord op dit gebed het verbreken van het zesde zegel, dat we beleven en welzijn volgende week zondag gaan behandelen. Maar in het vijfde zegel horen we al een aanloop op het antwoord dat deze martelaren onder het altaar krijgen. En dat kunnen we lezen in vers 11 van onze tekst. En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. Dus dat is een aanloop op het antwoord. Dat is het verbreken van het zesde zegel. En wat ziet Johannes dan? Dat die zielen onder het altaar aangekleed worden. En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En dat ziet op de heerlijke staat van die zielen onder het altaar. En gemeente, dat is een troost. Want ondanks dat er nog wat open staat voor deze zielen, dat ze zeggen, er moet nog wat gebeuren. Het is nog niet helemaal klaar. Worden ze in de hemel volmaakt vertroost, gemeente. Doordat ze witte klederen aankrijgen. Ja, kinderen, zo mag je je nou een voorstelling maken van al de zielen die voor eeuwig bij de Heere mogen wonen. Die zijn aangekleed met witte klederen. En ze hebben de palmtakken van de overwinning in hun hand. Dat wordt straks ook weer nog nader ontvouwd wanneer het zesde zegel opengebroken wordt. En die witte klederen, die hebben een duidelijke symbolische betekenis. Dat snappen jullie wel, kinderen. Wit, dat is de kleur van reinheid. En dat betekent dus dat zij volkomen vrij zijn van zonde. En in de tweede plaats is wit ook de kleur van de overwinning. Het is een overwinningskleed dat zij aan hebben. En dat betekent dat zij dus niet meer hoeven te strijden. Zij hebben overwonnen over de duivel en over hun boze hart en over de vijandige wereld. En wit, dat is ook het kleed van de onvergankelijkheid. Zoals we lezen in 2 Korinthe 5 vers 2 en 3... Maar Paulus het heeft over dat als deze aardse tabernakel afgebroken wordt, dat wij een gebouw bij God hebben in de hemel. En dan zegt hij ook, en dan zullen ze overkleed worden met de onvergankelijkheid. Ze zullen nooit meer ziek worden in de hemel. Nooit meer. Nooit geen pijn meer. Nooit zullen ze meer moe worden en uitgeput. Ze zullen ook niet psychisch lijden. Maar zij dragen het kleed van de onvergankelijkheid. En het vierde wat het betekent, dat is dat het kleed is van de hemelse heerlijkheid. Ze zullen aan Christus gelijkvormig zijn, kinderen. En kijk eens daar, ziet Johannes dat. En Johannes die ziet dat als zijn troost, gemeen. En als hij daarnaar kijkt, dan kan het toch niet anders dat de psalmen gaan leven. Zal dan psalm 68 bijvoorbeeld niet uit zijn hart gekomen zijn? Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar. Een liefelijk ontfermer. Kijk, en daar wil de Heer wat mee zeggen, met die aanloop. Hij wil daarmee zeggen, nu de wraak wordt uitgesteld, Johannes, betekent dat geen mindering in hun positie in de hemel. mindering op hun gelukzaligheid in de hemel. Integendeel, dat is nou hun geluk tegenover hun smaadheid die ze op aarde moesten dragen. Er staat wat tegenover, gemeente. Is dat ook uw toekomst? Is dat ook jouw toekomst? Dat je zegt, ik moet door vele verdrukkingen hier op aarde ingaan in het koninkrijk der hemelen. Want dat is het leven hier op aarde van al Gods kinderen. Je moet niet denken, jongens en meisjes, dat je een hemel op aarde zult krijgen wanneer je bekeerd wordt. Wanneer de Heere je leert zijn voetstappen na te volgen op deze aarde, wanneer je door het enge poortje wordt heen geleid over de smalle weg, dan moet je er maar op rekenen dat je niet meetelt en dat je bespot wordt en dat je te maken zult krijgen met vijandschap. En dan moet je er maar niet op rekenen dat je een rustig leventje zult hebben, zomaar voortkabbelend en dan zo de hemel in. Maar dan moet je er maar op rekenen dat je een enorme strijd hebt te strijden tegen een driehoofdige doodsvijand die niet zal rusten om proberen dat geestelijke leven van je af te nemen. Maar als de Heere zijn liefde keuze in je hart werkt, dan heb je dat voorover. Dat komt door de volhardende genade van God. Dat komt door de Heilige Geest die dan in het hart gegeven wordt en die schenkt dat volhardend geloof. En daarom kun je je soms verbazen over mensen die zo zwaar moeten lijden en die dan mogen volharden in hun belijdenis, in hun getuigenis. Ja, zelfs daar de dood voor ingaan. Dat hebben ze niet van zichzelf. Maar dat ligt verankerd in de voorbeden van Christus. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En ze zouden die strijd absoluut niet willen ruilen voor welk gemak ook in deze wereld. Dat moet je echt niet denken. Ze zijn niet jaloers op de mensen die het allemaal zo goed hebben in deze wereld en die zo populair zijn in deze wereld en die zo rijk zijn in deze wereld en die schijnbaar nooit iets mankeren. Maar ze zien de armoede daarvan in, omdat zij daar zelf ook aan ontdekt zijn. Wat is het arm om dat niet te kennen, dat beginsel van die hemelse heerlijkheid. Legt de Heere reeds in het hart van al Gods kinderen, zodat ze die psalmen ook van harte kunnen meezingen. Daar zij hun wens verkrijgen. En zo is het toch. En zo zijn er wel kinderen van God die dat op hun sterfbed hebben mogen zingen. Nog eventjes en dan zullen ze verzadigd worden met het goddelijk beeld. Omdat die blijdschap in hun hart leeft. Verzadigd met het goddelijke beeld. Kijk, en daartoe is nou dat reinigmakende bloed van Christus nodig. En dat mag Johannes daar zien in de hemel. Het resultaat daarvan. Hij ziet die witte kleding. Kijk, en daarom zoek toch de reinigmaking van al je vuile, goddeloze zonden buiten jezelf. In de Heere Jezus Christus. Het zit hem niet in mijn tranen en in mijn godsdienst. En dat ik mijn best moet doen, maar uit genade wordt een arm en een vuil zondaar deelgenoot gemaakt van deze reiniging. Die zo noodzakelijk is. En van dat onvergankelijke leven. Dat goud des geloofs. En die levende hoop. En die eeuwige liefde Gods gemeente. En dan wordt er wat aan toegevoegd. En hun werd gezegd. Zie je wel dat hier al een stukje van het antwoord uitgesproken wordt. Dat zij nog een kleine tijd rusten zouden. Dus dat betekent dat die zielen onder het altaar nog eventjes moeten wachten. En dat is Bijbels gemeente. Dat leert de Heere ook zijn volk aan deze kant van het graf. Ook wanneer zij moeten wachten. Dan leert de Heere zijn volk dat het een kleine verdrukking is die haast voorbij zal gaan. Kijk, en dan mogen Gods kinderen dat zien van Gods kant. Want als een kind van God zo verdrukt wordt en het duurt zo lang en hij voelt dat ook aan de lijve en het valt in zijn vlees, dan duurt het zo lang. En dan is het, ach wanneer, Heere, ach wanneer. Maar als ze het eens van Gods kant mogen zien, dan horen ze daarin, wat hier ook staat, nog een kleine tijd. En dan geldt dat hier voor de zielen onder het altaar, die al de strijd te boven zijn. En dan wordt van hen gezegd dat zij moeten rusten. En wat betekent dat dan? Nou, dat zij mogen genieten van die eeuwige rust die ze reeds mogen proeven en smaken in de hemel. Maar ook berusten. Berust in zeer en welbehagen. Hij doet wel haast uw heil zondagen. Dat betekent overgeven. Overgeven aan Gods tijd. Aan Gods klok. Aan Gods molen. En die maalt langzaam gemeed. Wat staat er in onze tekst? Totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood worden gelijk als gij. Er is dus duidelijk een totdat. En als we dan in onze tekst hier twee groepen lezen, hun mededienstknechten en hun broeders, dan zijn dat twee onderscheiden groepen. Maar van allebei wordt gezegd, totdat zij vervuld zijn. Dat betekent, hun getal is nog niet vol. Allereerst hun mededienstknecht. En daar worden de uitverkorenen mee bedoeld, die nog toegebracht moeten worden, die nog bekeerd moeten worden. Hun getal is nog niet vol. En dan wordt hier een kenmerk van een uitverkorene getypeerd in dat woord mededienstknecht. Dat zijn dus dienstknechten van de Allerhoogste God, die staan in de dienst des Heren, gemeente. Die dienen de Heren vanuit een oprecht gemoed. En die andere groep dan, hun broeders. Nou, daar wordt duidelijk iets bij gezegd in de tekst. Namelijk, die gelijk als hun ook gedood zullen worden. Dus dat getal is ook nog niet vol. En daaraan kunnen wij zien, gemeente, dat God dat dus ook bepaalt. Dat God dat toelaat. Dat er inderdaad christenen zijn die gedood zullen worden. Dat God dat niet tegen zal houden. Dat dat getal dus ook al vaststaat van Gods kant door al de eeuwen heen, zullen er zulke slachtoffers zijn. En dat doet God tot zijn eer. Zodat de wereld zal zien wat een krachtig getuigenis daarvan uitgaat. Maar dat Gods kerk erdoor bemoedigd wordt. En dat is toch waar. Hoe de vervolgde kerk ook vandaag aan de dag medelijden heeft met de westerse kerk. En wanneer je meeleeft met de vervolgde kerk, hoe je dan ook als kind des Heren bemoedigd kunt worden. En dat je dan mag zien wat Gods genade vermag. Maar ook tot werving van zondaar. En Johannes die hoort het. Totdat dat getal van die mededienstknechten en die broeders van jullie, die ook gedood zullen worden, vol zal zijn. Dus wat Johannes ziet, ik herhaal het even, hij ziet een altaar, daaronder die zielen die gedood zijn omwille van de naam van Christus. En wat hij dan vervolgens hoort: hoe lang nog, Heere, moeten wij wachten tot op het moment dat gij ons bloed zult breken? En waarmee Johannes vertroost wordt. Namelijk dat het God niet uit de hand loopt. En dat die zielen alreeds zalig zijn. En dat zij mogen genieten van de gelukzaligheid. En dat wat nog open staat hun gelukzaligheid niet in vermindering zal brengen. Er is niet een beperking in de hemel. Zelfs niet terwijl ze om wraak bidden. Ook dat gebed is zuiver. En ze mogen echt rusten. Dat zal ook het geluk zijn van Gods volk. Wanneer zij binnen mogen komen, wanneer zij thuis mogen komen, dan mogen zij rusten. Dan blijft er een rust over voor het volk van God gemeente. Maar ondertussen wacht. Met lijdzaamheid. En verwacht totdat. Ja, totdat het echt zover is. Dat opeens die grote dag zal aanbreken. Van de wederkomst van Christus. En dan komt hij niet meer als een redder. Maar als een rechter. Dan zal hij oordelen de levenden en de doden. En dan moet die strijdende kerk op wachten. En die triomferende kerk op wachten. En ondertussen worden zij ondersteund en gesterkt in de strijd. En ondertussen mogen ze rusten van de strijd in de hemel. Maar ze zien uit, de gemeente, leeft dat. En dan spreek ik ook in het bijzonder Gods kinderen in ons midden aan. Leef dat nou ook in je hart. Zodat het in je hart echt ook mag gaan leven. Ja, kom, Heer Jezus. Kom haastiglijk. Ja, kom, Heer Jezus. Amen.
Eindigen met gebed.
Heere, wij bidden u of gij ook het woord dat we mochten horen wilt toepassen aan onze harten. Al zou het bij het begin zo mogen zijn, o Heere, dat we geloven dat we een onsterfelijke ziel hebben voor een nimmer eindigende eeuwigheid. En dat we werkzaamheden mochten krijgen met onze ziel, opdat we bekeerd mochten worden. Maar ook wanneer wij reeds staan in het strijdperk van dit leven, och Heere, wilt gij dan geven dat wij omhoog mogen zien, dat we op u de Heere mogen zien en dat we verstaan mogen en dat we erin geoefend mogen worden, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs. Ga met ons deze dag verder in. Breng ons vanmiddag ook weer in uw huis. En Heere, wilt gij onze dank aanvaarden voor het goede. En vergeef ons om Christus wil. Amen. En dan zingen wij het vierde vers van 43. Dan ga ik op tot Gods altaar. En dank de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
jeugd werkt. Goed is voorin.